Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Tot voortzetting, gemeente, laten we samen gaan zingen het eerste vers van de 20e psalm. Op deze eerste adventszondag laten we samen zingen: dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob beuren, en wat er verder volgt, het eerste van de 20e psalm. Gemeente van de profeet Ezechiël zal u worden voorgelezen, hoofdstuk 21, de versen 18 tot en met 27. Dus de schriftlezing voor dit middaguur van de profeet Ezechiël, hoofdstuk 21, de versen 18 tot en met 27, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we samen Ezechiël 21 vanaf vers 18 tot en met 27. Wederom geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggende: Gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard van de koning van Babel komt. Uit één land zullen zij beide voortkomen, en kies één zijde. Kiezen aan het hoofd van de weg van de stad. Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba der kinderen Ammons, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen. Hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om de mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met ede beëdigd zijn onder hen. Maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. Daarom zegt de Heere Heere alzo, omdat gij lieder uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen. Omdat uw gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten einde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn, totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we Gods heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste, dierbare en volzalige God in de eeuwigheid, vervul onze harten met diepe eerbied voor U, opdat in deze middag op de dag des Heren door Uw Heilige Geest gewerkt, wij niet verder hoeven te komen dan stofbewoners. Een druppel aan de emmer, stofje aan de weegschaal. Alles wat we denken meer te zijn dan dat. Geldt het van ons allen ijdelheid der ijdelheden? Het is al ijdelheid. Dat u dan toch de deuren van dit uw bedehuis opendeed voor de zulken. dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen en oude mensen nog samen mochten en konden komen, zo dicht en nabij uw woord. Heere, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, de onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal. Wilt ge deze middag betonen, te midden van alles wat stervende is, dat u het leven zou inplanten? Laat toch uw woord, o God, wat het middel is bij uitnemendheid, tot zaligheid gebruikt mogen worden om bekeerd te worden. Want heren, we kunnen op aarde veel missen zoeken en vinden, maar als het niet vanuit de stilte van de eeuwigheid komt en het niet verklaard ligt in het liefdehart Gods des Vaders en het niet is voor onze onsterfelijke ziel door Christus verdiend, te vergeefs hebben we het ontvangen. Maar heren, bekeer ons toch, dat uw woord vanmiddag in de hand van uw Heilige Geest gebruikt zal worden, opdat er wonderen plaatsvinden die veel groter zijn dan de wonderen van de schepping. Want dat u uit niet de hemel en de aarde voort liet komen, en dat u uit het stof wat uit het niet voortkwam, Adam, maar ook zijn vrouw gaf, dat is zo eeuwig groot. Maar heren, veel groter is het als u des konings vijanden harten door uw woord en geest komt te openen. En daartoe bracht u ons op de beste plaats hier op aarde. En dat is in uw huis. Dat is wel gebleken uit de loop der eeuwen, dat u in uw huis wonderen wilt doen, waarin u verheerlijkt wordt en waardoor jongens en meisjes, mannen en vrouwen de zaligheid zullen verkrijgen. Mag dan ons samen zijn in dit middaguur staan in het teken van uw eeuwigheidswerk, opdat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heren, verdiend hebben we het zeker niet. Waardig zijn we het ook niet. Zoeken zoals we het verplicht zijn, doen we ook niet. Maar Heer, als u het doet, dan doet u het toch om uw grote naams wil. Ach, wat een groot geluk, o God. Als een mens bekeerd wordt, is het door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Hoewel ge ons verbindt aan de weg der middelen, toch zult ge langs die weg van uw welbehagen, vrijmachtig en soeverein, toch doorgaan met uw werk. Daartoe hebt u toch ook Christus uw lieve Zoon willen geven. Niet alleen in de raad des vredes, maar ook hier in de tijd. En hij is gekomen langs een weg dat hij werd beloofd. En dan is het ook een adventszondag in het jaar des Heren 2015. We kunnen zonder God niet leven. We kunnen zonder God niet sterven. Maar we kunnen ook zonder de zaligmaker niet leven. Ook niet voor uw bestaan. Ook niet voor uw leven. Ook straks niet sterven, Heere, dat dan deze middag de boodschap van uw woord gebruikt werd om in een heilige onrust geplaatst te worden, opdat we u mochten gaan missen, u mogen gaan zoeken. En leert u maar, Heere, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet is genoemd, zeg ik, ziet, hier ben ik. En Heere, daarom kon Paulus uitroepen, Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. En zou u dat ook hier in de kerk willen verheerlijken, Niet alleen in de boodschap van uw woord, maar ook in de harten van de hoorders en van onszelf. Want zijn komst is het, die al ons heil volmaakt. En als er iets is wat we verzondigd hebben, dan is het wel de zaligheid. Maar o God, gedenk dan aan de trouw van uw verbond. Zie toch aan de middelaar van het verbond, die in de volheid des tijds gekomen is. En als we dan de weg daar naartoe wensend overdenken, wilt u dan ons samen maar leren de weg onder uw deugden in onze vloek en doemwaardigheid tot hem. Want immers, het is een weg van sterven. Heer, het is een weg van verlies. Wil de middelaar zich ontsluiten, is het uw gewone weg om het door het afgesnedene heen te verheerlijken. Mogen we dat in de boodschap van uw woord vanmiddag aanwijzen, Heere. Want zalig zijn in het aanschouwen van het kind van Bethlehem. Er gaat zo'n weg van omkomen aan vooraf. Maar als het dan gebeurt dat hij betoont van en af te weten. Als met een Maria of een Anna of de herders of Simeon. Bij wie dan ook. Tot op deze middag toe, dan maakt u het een wonder. En dat is wat niet verdient, wat niet kan en toch gebeurt. Heer, u bent die God van wonderen. Och, dat gij de hemel scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat u ook onder dit volk zou willen betonen, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan vragen we voor bekering van de onbekeerden. En waar u in begonnen zijt, vragen we, maakt u ze maar echt onbekeerd. Want Heere, om alles los te laten buiten de middelaren, moet u toch aan te pas komen. Want anders doen we het niet, kunnen we het niet en willen we het niet. Maar laat de geest des Heren dan gepaard aan uw woord, hen ook maar onderwijzen, zij die dwalen. Brengt u ze maar in het rechte spoor. Mag de boodschap vanmiddag gebruikt worden, Heren, om de weg gewezen te krijgen. Hoe nu die middelaar Gods en der mensen aangewezen, aangeprezen, maar ook door recht en gerechtigheid geopenbaard. O God, wat is uw kerk gelukkig, als u hen vast laat lopen en hij verschijnt tot hun vreugde. Mag de ziel dan niet zingen, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven? Gaat al het schoonst de mensen ver te boven, genade is in zijn lippen uitgestort. Heere, dat het liefste werk van uw Heilige Geest ook hier in de gemeente mag worden toegepast. Hij neemt het toch uit Christus en verheerlijkt hem. En dat doet hij toch, o God, niet aan de beste, aan zulke godsdienstige, aan zulke zoekende mensen. Maar Heer, het is toch het werk van uw geest om Christus te verheerlijken midden in de dood. Och Heer, doe het toch. Ook in deze tijd waarin we leven, opdat met de kerk van oude tijden de genade van u, o onveranderlijke God, glanzen mag ook in het midden van deze gemeente. Opdat jongens en meisjes mochten bemerken, die man, die vrouw is door de Heere gelukkig gemaakt. Maar dat ook ouderen mochten leren, die jongen, dat meisje, kon het zijn velen, zijn door u gelukkig gemaakt. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, wat is het een leven, het beste leven, om aan de voeten gebracht te worden van de middelaar, in het verlies van al het onze, om iets te proeven van het welbehagen Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, als we daar iets van mogen proeven, wat breekt het hart, wat smelt de ziel, wat krijgt het hart goede gedachten van God, en wat is dan uw barmhartigheid, een ondoorgrondelijkheid. God is groot, doch we begrijpen het niet, en dat maakt toch ook voor Sion het wonder uit. En als hier op aarde dan iets daarvan mag worden geproefd, wat komt er dan een heimwee naar dat hemelhof, om nooit meer te zondigen, om nooit geen schuld meer te maken, om nooit meer lage gedachten van God te hebben. Heren, dat ook in het midden van deze gemeente kon het zijn velen, bezet mogen zijn met het heimwee van die dichter die het zo teer vertolkte. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en het eeuwige goed. Mogen we zo de kinderen, de jonge mensen aan u opdragen, leer ze toch het zoete van uw zalige liefdedienst. Mogen de ouderen u bevelen, wilt u helpen de oude mensen bij de afbraak van het leven. Geef als de middelen gebruikt worden daarover nog uw zegen. Vaders en moeders in de gezinnen, wilt u ze sterken, Heren. Wilt u de jonge mensen in de gezinnen ook niet vergeten. Geef toch samen waar liefde woont. Gebied de Heren de zegen. Mogen we elkaar aan u opdragen, ook als er geen kinderen zijn in de woning. Wilt u de alleengaanden en de alleenstaanden in uw gunst aanschouwen. Mogen we denken aan uw kerk wereldwijd. Mogen we het bevelen als het gaat om het werk van zending en evangelisatie. Onder de Joden in Israël of andere plaatsen, wilt u het deksel van hun aangezicht nemen, opdat de geloofsbelijdenis door u geschonken zou mogen klinken onder het Joodse volk. Hij is gekomen. Heren, mogen we zo ook in ons vaderland al het werk in uw koninkrijk bevelen. Op de evangelisatieposten sterk wilt u helpen, overal waar ook de moderne heiden wordt aangesproken met uw woord, wilt u het zegenen door uw geest. Wilt u zijn met uw oude knechten ook, die met emeritaat zijn gegaan. Ook onze vriend en broeder van deze morgen, die aan deze plaats mocht dienen, wilt u hem op hoge leeftijd ook niet vergeten. Heere, sterke maar uit Christus alleen. Wilt u gedenken ook aan hen die met emeritaat gaan zullen. Wilt u ook helpen, o God, al uw knechten die uw woord verkondigen kunnen en mogen. Mag het zijn door uw geest, mag het zijn tot vrucht en tot verheerlijking van uw naam. Wilt u sterken de ouderlingen en de diakenen in uw liefdedienst. Wilt u al het werk in uw koninkrijk bedouwen met de komst van uw koninkrijk. Heren, de overheid landelijk en provinciaal en plaatselijk bedragen ze aan u op. Wilt u zijn, Heren, met ons Nederland, laat het toch regeren door woord en kon het zijn door uw geest. Wilt u zijn met het onderwijs, lager, bijzonder, speciaal onderwijs, voortgezet en hoger. De jonge mensen, de kinderen, wilt u gedenken aan personeel, bestuur en directie. Wilt u op alle terrein van het onderwijs ook schenken, dat we bij het pand wat ons is toebetrouwd mogen blijven in liefde en getrouwheid. Wilt u vanmiddag ook zijn met de gemeente al hier, de organist en de kosten. Wilt u de kerkraad niet vergeten. Roep eens uit, gegaan op een uw dienaren, kom over en help. Heren, zou u nadat u wegnam, toch willen betonen weer een te zenden in uw naam. Geef toch, o God, de onwaarde in te leven en de komst van een uw knechten op te merken. Heren, wilt u vanmiddag met ons zijn. Doe boven bidden, verdienst en verwachten. Laat uw woord heerschappij hebben en schenk toch dat we samen iets mochten proeven aan deze plaats. Het was goed om aan deze plaats te zijn geweest, want de Heere was zelf in ons midden. Doe het dan ter ere van uw naam. Bouw uw koninkrijk om Jezus wil en gedenk uw Sion onder de dadelijke invloeding van uw geest uit genade. Amen. Psalm 2, gemeente. Laten we daar samen van gaan zingen het eerste, maar ook het vierde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom, maar ook het vierde en ik, die vorst met zoveel macht bedeelt en wat er verder volgt. Er zal ook worden gecollecteerd en de eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede, de diaconale collecte, is bestemd voor helpende handen. Derde rondgang voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw van harte. Alle drie rondgangen in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl we nu gaan zingen van Psalm 2, het eerste, maar ook het vierde vers. Gemeente, op deze eerste adventszondag van het jaar 2015 wensen we u te mogen bepalen bij Ezechiël 21, daarvan vers 27. Tekstwoorden in Ezechiël 21, 27ste vers, waar Gods woord en de tekst al dus luidt. En ik zal die kroon omgekeerd stellen, ja, zij zal niet zijn, totdat hij komen, die daartoe recht heeft, en die ik dat geven zal. Tot zover. Gemeentetekstwoorden bepalen ons bij de adventsbelofte met betrekking tot de komst van Christus. Adventsbelofte met betrekking tot de komst van Christus. We willen met Gods hulp, kon het zijn, letten op twee gedachten. Om te letten op een omgekeerde kroon. En ten tweede op de beloofde zoon. Als het dan gaat over een adventsbelofte met betrekking tot de komst van Christus. Te letten op de omgekeerde kroon. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn. En de beloofde zoon, totdat hij komen, die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Gemeente, ook jullie jonge mensen, wat heeft de profeet Ezechiël toch een gemeente ontvangen? Want de Heere riep hem tot profeet in de dienst des Heeren en hij zeide tot me: Mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vaderen hebben overtreden tegen mij tot op dezelfde huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere. En zij, het zij dat ze het horen zullen, het zij dat ze het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis, zo zullen ze weten dat een profeet in het midden van hen is geweest. Och, wat een opdracht in het leven van Ezechiël om daar te werken, onder die mensen. En toch, jonge mens, dan lezen we in hoofdstuk 3, maar ook ouderen, en hij zeide tot mijn mensenkind: geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. Echt waar, o jonge mensen, Ezechiël heeft geproefd. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En nu is hij in Babel, samen met wat ballingen, tijdens de tweede wegvoering daar gebracht. En u weet misschien wel, gemeente, dat er drie wegvoeringen zijn geweest naar Babel. En Ezechiël weg is gebracht met wat Joden tijdens de tweede wegvoering. 10 jaar voor de laatste wegvoering. En u mag Ezechiël profeteren voor een groepje ballingen. En dat in een tijd dat in Jeruzalem de tempel er nog staat, dat de stad er nog is. En dat op de troon koning Zedekia regeert. En in Babel zijn er wat ballingen gebracht, die nu nog wat hoop koesteren. Omdat in Jeruzalem de dienst des Heren er nog is en een koning er is, dat ze hopen ten spoedigste uit Babel terug te keren naar Juda. Misschien zijn die er op dat adventszondag ook wel onder ons. Zoals de Joden wel genoemd werden, het volk van de belofte. Want immers, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven en de scepter zal van Juda niet wijken. Dat die ballingen denken nog even en dan keren we wel weer terug. Want God heeft toch beloofd dat het goed kwam. toch gemeente, die weggevoerde ballingen, die moeten nog wat gaan leren. En daarvoor gebruikt de Heer Ezechiël. Ja, ze zijn wel vermoeid van de reis, maar ze zijn nog niet buiten hopen. Een adventsvolk, wat nog wat verwachting heeft. Maar Ezechiël moet gebruikt worden om hen te gaan leren dat de Heere verlossing schenkt door het afgesneden heen. Duurt nog 3 jaar, gemeente, in het verband van de tekst. Wat is nu 590 voor Christus? Duurt nog 3 jaar voordat de tempel verwoest wordt, voordat de stad in puin komt te liggen, voordat Zedekia wordt weggenomen? Begrijpt u de legering van die mensen in ballingschap? Het is een adventszondag. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk voor een tijd waarin we leven? Als de Heere nu begint in het leven van iemand door woord en geest, gaan ze de Heere missen? Krijgen ze liefde in het hart? Gaan ze de Heere in het gemis zoeken? En dan gaan ze met alle goede bedoelingen proberen op de Heere aan te werken. Maar wat gaat er gebeuren? De Heere gaat die mensen leren dat alles wat ze doen, alles wat ze laten, dat dat nooit in hun leven brengen zal in Gods gunst en gemeenschap. Adventstijd werkt de Heere aan onder zijn deugden op de onmogelijkheid. Dat betekent, God laat die mensen vastlopen. Dat aan de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. En als ze daarmee eens worden gemaakt en de Heere komt het evangelie in het hart neer te leggen, dan wordt het waar, gemeente. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan maakt de Heere van die mensen die vastgelopen zijn adventskinderen. Want in het spreken in het hart van de Heere krijgen ze verwachting op hetgeen beloofd is. En dan breekt er een periode aan, net als dat volk in de heilsgeschiedenis. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar nu denken de Joden dat de belofte wel ten spoedigste zal worden vervuld. Want Jeruzalem bestaat nog, de tempel staat er nog, Zedekia is de koning. Het zal wel niet zo lang meer duren, maar Ezechiël, nu moet je gaan preken. En moet je die ballingen voorhouden langs welke weg er verlossing komt. En gemeente, wat gaat er dan gebeuren? Jonge mensen, dan moet Ezechiël een tekening maken in het zand. En zoals verklaarders zeggen, neemt hij een stokje. En dan gaat hij in het zand graveren, 1 lijn. En die buigt af naar Rabba van de Ammonieten. En dan neemt hij hetzelfde stokje en dan trekt hij een lijn. Het is eigenlijk vanuit Babel gezien. De andere kant op, naar Jeruzalem. Dus het zijn 2 lijnen die hij trekken moet. En dan komt er een kruispunt. De ene gaat naar Jeruzalem, de andere gaat naar Rabba van de Ammonieten. Ezechiël, teken het maar. Hoort u maar, vers 19. Gij nu mensenkind, stel u 2 wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt. Uit 1 land zullen ze beide voortkomen en kies een zijde. Kies aan het hoofd van de weg die stapt. En gij zult een weg voorstellen waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba, de kinderen van Ammon, of tegen Juda tot de vaste stad Jeruzalem. Ezechiël, tekenen maar. En op dat kruispunt, waar de ene weg gaat naar Jeruzalem en de andere naar Rabba, dan moet je koning Nebukadnezar tekenen. Want Nebukadnezar, die u daar tekent, moet straks gaan kiezen, welke stad zal ik ombrengen? Jeruzalem of Rabba van de Ammonieten? Want we kunnen dat lezen in vers 21, want de koning van Babel zal aan de wegscheiding, aan dat kruispunt staan, aan het hoofd van die 2 wegen. om waarzegging te gebruiken. Dus Ezechiël, teken het maar. Welke stad zal nu door Babel en Nebukadnezar worden ingenomen en verwoest? En dan denken die Joden daar in ballingschap, oh, dat is niet moeilijk. Dat wordt Rabba. Dat wordt de hoofdstad van de Ammonieten. Want wij zijn toch wel wat beter, want we zijn niet onbesneden. Wij zijn van het Joodse volk. En dan denken die ballingen van de Joden uit Juda dat de Heere wel door Nebukadnezar Rabba de hoofdstad van de Ammonieten laat ombrengen. Weet u, wat is een mens? Een volk met een belofte. Die Joden dachten beter te zijn dan de Ammonieten. Vers 23. Dit zal hun in hun ogen als ijdel waarzegging zijn, omdat ze met ede beëdigd zijn onder hen. Ze denken, die Joden, we zijn wel wat beter. Maar gemeente, nu moet Ezechiël gaan prediken wat nu precies de haper is van dat adventsvolk. Want ze missen die plaats die ze zouden moeten innemen. En dat is dat ze slechter zijn dan de inwoners van Rabba, van de Ammonieten. O, een volk met een belofte. Wat is het de praktijk vaak ook van dat adventsvolk? Dat ze nog niet behoren bij de voornaamste der zondaren. Want immers die zullen barmhartigheid geschieden. Weet u wat er met die Joden in ballingschap nog moet gebeuren? De kroon moet omgekeerd, de kroon moet omgekeerd, de kroon moet worden omgekeerd. Ze moeten ontdekt worden aan de wortel van hun hoogmoed. Wil ooit de belofte die de Heer in de nacht van hun leven schonk gaan openbaren en verder verklaren. Ezechiël trekt die lijnen maar teken Nebukadnezar, maar welke stad wordt verwoest? Nu, dat moet Nebukadnezar gaan onderzoeken. En dan neemt hij in dit hoofdstuk 3 methoden ter hand onder de toelating van God. Kijkt u maar mee in vers 21b. Hij zal zijn pijlen slijpen. Hij zal de terafim vragen. Hij zal de lever bezien. Dat Nebukadnezar moet gaan onderzoeken welke stad verwoest wordt, dan laat hij het lot werpen. En dan neemt hij een pijlkoker met allemaal pijlen. En aan een van die pijlen zit een briefje waarop staat Jeruzalem. En het is een oud-Oosterse methode om het lot te werpen. En dan schudden ze die buis of die koker van de pijlen. En Ezechiël die ziet als in het beeld dat Nebukadnezar er een pijl uitneemt. En welke stad moet verwoest worden? Rechtsom naar Rabba of linksom naar Jeruzalem. En hij neemt die pijl en het is Jeruzalem. Het lot is gevallen. En het beleid is van de Heere. Hij vraagt ook aan de afgod de terafim, maar hij kreeg geen antwoord. Want daar wordt verder niet over gesproken. En de derde methode, want in 2 of 3... getuigen zal alle woord bestaan, neemt hij een lever van een geslacht dier en wordt op een steen gelegd. En dan ziet Nebukadnezar, het bloed stroomt richting Jeruzalem. Dus welke stad moet worden verwoest? Jeruzalem. Aangrijpend, gemeente. Vers 25. En gij, o onheilige goddeloze vorst van Israël, wiens dag komen zal ten einde de uiterste ongerechtigheid. Dan moet Ezechiël op deze manier de ballingen gaan verkondigen dat de Heere Jeruzalem in puin legt. Het oordeel van God richt zich op Jeruzalem. En dat betekent in vers 25 dat Zedekia straks wordt weggevoerd, de koning. Dat het volk wat daar nog is ook moet worden weggevoerd. En dat de tempel en de stad in puin wordt gelegd door Nebukadnezar. En dat is zomaar niet een praat, maar dat is een oordeel van God. Leest u maar in vers 26. Alzo zegt de Adonai, de wetgever. Maar ook de Heere met vijf hoofdletters. Dat is die God die een belover is van zijn woord en een waarmaker van zijn woord in de weg van gehoorzaamheid. Maar die ook de zonde straft en een bedreiger is en een wreker van het kwaad. En wat blijft er dan over voor Jeruzalem? Ziet u maar in vers 26. Doe de hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Dan ziet Ezechiël wat er gaat gebeuren. Eén jonge mens, het lot is gevallen, koning Zedekia, die nog op de troon is in Juda. Zijn ogen worden doorpriemd en hij wordt straks weggevoerd. Duurt nog 3 jaar, maar dan is hij er niet meer. En zijn kinderen, waar hij zoveel liefde van kreeg, zijn volk wordt ook weggevoerd. En de tempel in de stad wordt in puin gelegd. En dan is alles in Juda voorbij. En de hoed, dat wil zeggen die hoed van de priester, die met goud is overtrokken, waarop staat heilig, heilig is de Heere, wordt weggenomen. En de kroon, dat is eigenlijk de troon van Zedekia, is straks niet meer. En nu ziet Ezechiël dat het nog 3 jaar duurt. Maar waar gaat het op aan? Daarop aan wat niemand van de Joden in ballingschap had verwacht. Want kijkt u maar in vers 26, vers 2 gedeelte. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen die hoog is. Wat betekent dat, gemeente? Jojachin zit al in de gevangenis. Die is vernederd en wordt over 60 jaar uit de gevangenis verhoogd. Maar Zedekia, die nu nog verhoogd is op de troon in Juda, die zal door de Heere vernederd worden en gebracht in ballingschap. Weet u waar het op uitloopt? Het huis van David wordt een afgehouwen tronk. Het lijkt straks dat alles voorbij is. Ja, gemeente, vers 27. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn. Jong en oud, een adventsvolk in ballingschap. Met een belofte en nog wat hoop dat ze ten spoedigste terug zouden keren. Maar dan moet Ezechiël gebruikt worden om hen de boodschap te geven. Dat het vanwege Gods heiligheid en rechtvaardigheid een afgesneden zaak wordt. Ja, zij zal niet meer zijn. Er blijft niets meer over van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Ziet u welke weg God houdt met het volk van de belofte? Blijft dan de vraag over op deze adventszondag, zult gij, o God, aan doden wonderen doen? Zult gij overledenen doen reizen om hier uw grote naam te prijzen? Zijn er in het midden der gemeente die mee kunnen? Want jong en oud, hier ligt een boodschap ook in voor nu. Ook voor de adventstijd van 2015. Want je kunt heel je leven hebben gehoord dat als God in het leven komt en hij maakt plaats voor de belofte van het evangelie, dat de zielen vanwege zijn spreken uitgangen krijgen naar die verborgen persoon des middelaars. En wat krijgen ze in het begin met dat woord een zoete lieve tijd. En dan kun je 1000 keer horen preken dat de Heere door het afgesnedene heen Christus openbaart. O, dan kun je horen vanuit de geschiedenis of uit de gangen van de kerk. dat de Heere altoos Christus openbaart wanneer het van de zijde van de mens een verloren zaak is. Maar om dat nu te horen, dan leggen we het weer naast ons neer. Maar wat is het gelukkig als we leren mogen, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Want het is een mens eigen, ook het adventsvolk in bijzonder, dat ze met een belofte toch nog wel wat bidden kunnen, nog wel wat praten kunnen daarover. Ze denken net als die ballingen in Babel wel wat vromer te zijn dan de ammonieten. Misschien nog wel wat bekeerder. Ze kunnen soms nog zo zoet met dat woord werkzaam zijn. En ik zeg niet dat het niet waar is dat het zo liggen kan. Maar op grond daarvan zal de Heere de middelaar nooit openbaren. Want weet u wat nu zo nodig is? En wil Christus in beginsel in de ziel zich openbaren, dat het een wonder wordt. En dat het met Paulus beleefd mag worden, Gode zij dank, voor deze onuitsprekelijke gave. De vrucht van kerstgemeente wordt in het hart niet verheerlijkt. In het leven van mensen die het zo goed bedoelen. In het leven van mensen die het zo goed zoeken. En die zo bidden kunnen en praten kunnen over Christus en over Jezus. O nee, weet u waar het naartoe gaat in het leven van het adventsvolk? Wat in het begin zo zoet werkzaam was, maar overal nog wat hoop op kon stellen. Maar de Heere gaat met hen een weg, dat ze nu werkelijk moeten gaan leren wat de tekstwoorden ons meegeven. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. En nu is er een volgemeente in het geestelijke leven, waarbij de Heere de kroon gaat omkeren. Dragen we dan een kroon? Jongens en meisjes, dragen we dan een kroon die omgekeerd kan worden? In het paradijs, dat weten jullie, droegen we een kroon. En dat was het beeld van God. Toen we in die zalige dienst volmaakt geschapen stonden in Adam, waren we profeet, priester en koning. En waren we bekleed met goddelijke heerlijkheid om hem te dienen, te vrezen tot in der eeuwigheid. Ja, toen is de kroon van ons hoofd gevallen toen we van de boom aten. Maar toen hebben we een eigen kroon op ons hoofd gezet. Welke kroon? Ik zal handhaven. En mijn onbekeerde reiziger naar de eeuwigheid, dat is nou de hapen dat u onbekeerd bent. U draagt een kroon van ik zal. Echt gemeente van nature, met ons godsdienstige leven, bepalen we zelf wel wat we doen. En laten. De Heere wandelt ons na. Heeft geen lust in de dag van onze dood. Maar ik zal zondags naar de kerk. Maandags naar mijn werk. Dinsdag in de zonde. Woensdag dit. Ik zal. Dat is ons bestaan. God wat. En de wereld wat. God wat. En de zonde wat. God wat. En een oppervlakkige godsdienst wat. Voelt u? Die kroon staat op ons hoofd. Maar gemeent als God in het leven komt door woord en geest, dan maakt hij in beginsel waar. Ik zal die kroon omgekeerd. Want jonge mens, als de Heer je een nieuw hart geeft, dan gaat voor het eerst iets van die kroon van ik zal handhaven eraf. Want als je altijd in de zonde wilde leven, al zit je zondags in de kerk, maar God komt je te bekeren, dan wil je de wereld niet meer. En dan laat je de zonde los waarin je leeft. En dan krijg je een verlangen om de Heer te mogen zoeken en vinden. Die kroon wordt omgekeerd in beginsel. Dat mijn leven van ik zal handhaven waar ik me zocht in de wereld of in mijn godsdienst, dan wil ik dat in beginsel wel verliezen, want dan komt er een lust om heilig voor de Heere te leven. Maar de tekst die leert ons, ik zal de kroon omgekeerd, en dat niet voor eerst alleen, maar ook bij vernieuwing omgekeerd. Is dat dan ook nodig? Jazeker. Want gemeente, weet u allen die de Heere missen in hun zielsverdriet. En in beginsel iets van het ik zal handhaven leerde verliezen. En ze gingen in beginsel willen wat God wil. Ze wenst in beginsel de Heere te leren vrezen. Ze gaan allemaal, de ene meer als de andere, in een werk heiligheid zoeken om bij God te komen. En wat kunnen ze soms voor hun godsdienstige reformatie veel schrijven. En ze kunnen soms zelfs terechtkomen in het leven van een rijke jongeling. En dat ze denken, Heere, wat moet ik nog meer om zalig te worden. Maar ik zal die kroon omgekeerd, als onder de deugden van God de Heere gaat leren, dat hij gerechtigheid zoekt, dat betekent dat hij zijn eer zoekt, dan gaat als het ware er een stormwind waaien door mijn gebedsleven, door mijn kerkgang, door mijn bijbellezen, door mijn gestalten en door alle godsdienstige verrichtingen heen. En dan ga ik als die kroon wordt omgekeerd zien dat ik met mijn beste werken, met al mijn goede bedoelingen en mijn gerechtigheden en al de werken van een verbroken werkverbond, dan ga ik zien dat ik ten diepste nog mezelf aan het handhaven was, want ik zocht daarmee mijn eigen behoudenis. Ik zal die kroon omgekeerd, als dan de geestelijkheid van de wet in mijn ziel moet worden beleefd en je gaat je leven terugkrijgen, heb ik nog nooit God gezocht en bedoeld zoals hij dat van me vraagt. Maar hoe komt dat? Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Want weet u welke kroon dat was? Zedekia op de troon. Ik. En in Adam zijn we op de troon willen klimmen. Ik wil als God zijn. En daar gaat de geest bij ontdekkende bediening naartoe wie ik in Adam ben. Ik zal handhaven. Als in beginsel de geest, de wortel van mijn hoogmoedig bestaan, eens openbaar maakt, weet u waar u dan achter komt? Dat al mijn vechten tegen God, ik verliezen moet. Want dan worden mijn ogen doorstoken en zie ik in geestelijk opzicht niets meer. Mijn liefhebbende kinderen, mijn onderdanen waar ik als het ware over regeren kon, worden weggevoerd en ik blijf alleen over. En dan word je met Zedekia meegenomen in ballingschap. En alles waar je leven zocht, komt om eigen schuld in puin te liggen. En dan sta ik alleen in rekening met God. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. En weet u hoe laag het afloopt voor dat adventsvolk? Ja, zij zal niet zijn. En dat betekent midden in de dood. En dat van mijn kant alles voorbij is. En dan houdt het met de belofte uit Gods woord in mijn leven volkomen op. Gemeente, verstaat u het? In een tijd voorafgaand aan kerst, een volk met een belofte van de Heere verkregen. Langs welke weg zullen ze de openbaring van de middelaar ontvangen? Gaat de Heere met hen een weg onder Gods heiligheid en rechtvaardigheid een weg, dat het wordt een afgesneden zaak. Maar nu het wonder, waar het aan de zijde van de mens rechtvaardig tot een einde komt. En ze worden het ermee eens. Gaat de hemel open En wat gebeurt er? Gaat de Heere ze in de tekstwoorden iets laten vernemen van wat we eerst samen gaan zingen. Uit de 45e psalm. Het eerste vers mijn hart vervult. Met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon de mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Wij noemden nu het eerste vers van de 45e psalm. Een adventsbelofte met betrekking tot de komst van Christus. Daarbij letten we op een omgekeerde kroon. En ten tweede op de beloofde zoon. Want we lezen in de tekstwoorden, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, ze zal niet zijn wordt een verloren zaak. Er blijft niets meer over. Het is alles kwijt, zoals Zedekia zijn ogen werden doorpriemd, zijn kinderen, zijn volk moest verliezen in ballingschap. En Jeruzalem en de tempel in puin. En er zaten die ballingen nog met wat hoop. Het volk der belofte, we zullen ten spoedigste wel terugkeren, want we hebben nog een koning. En er is nog een volk in Jeruzalem en in Juda. En de tempel is er nog. En de stad staat nog rechtop. Het zal wel niet zo lang duren dat we verlost zullen worden. En dan kreeg Ezechiël de opdracht. Trek maar die lijnen, teken Nebukadnezar. Laat hem dan maar onder Gods toelating kiezen. En het oordeel valt van verwoesting om eigen schuld op Jeruzalem. En dan is straks over 3 jaar alles voorbij. Maar nu het wonder, totdat hij komen, die daartoe recht heeft, en die ik dat geven zal, totdat hij, dat is Christus, dat is de koning der koningen, totdat. En als u daarop let, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn. Dan staat er niet omdat hij komen. Er staat ook niet opdat hij komen. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Maar het lijkt helemaal verkeerd te gaan. Geen koning meer, geen troon meer, geen priesterlijke hoed meer. Het is kwijt. Hoe lang? In de heilsgeschiedenis duurt het 400 jaar. En er wordt niets meer gehoord. En het huis van David als een afgehouwen tronk. Zitten er nog van zulke mensen in de kerk? Alle heerlijkheid waarmee Juda bekleed was, is verzondigd. En alles ligt onder het oordeel van God. Totdat hij komt. Hoe lang? Totdat de koning komt. En wanneer komt hij? O, zijn er van die zielen die het weten. Wat was dat een weg in het leven dat ik omgekeerd werd. Dat ik moest gaan beleven wie ik onder God was. Zelfs tot in de wortel van mijn hoogmoed, weet u, daar vecht de mens tegen. Daar wil een mens niet voor bukken. En dat maakt de strijd uit. Want die ballingen die dachten toch, weet u nog aan het begin van de preek, dat Rabba wel verwoest zal worden, want zij zijn nog wel wat beter. Zij zijn met eden bezworen, ze waren besneden. O, wat is dat de haper ook. Om te moeten worden wie een adventsvolk van nature zelf is, dat willen ze niet. En dat maakt de worsteling, dan wordt de ene moedeloos en de ander wordt opstandig. Maar in die weg van ontdekking, ik zal die kroon omgekeerd stellen, dan blijft er niet een lief zoet kind van God over. Dan blijft er niet een adventsvolk over met een zoete verwachting. Maar dan gaat de Heere juist in dat omkeren van die kroon inleiden in die diepe wortels van ons bestaan. Want hij komt niet om te roepen rechtvaardigen tot bekering. Maar het is juist de koning die wil komen om te roepen zondaren tot bekering. Hij komt niet, gemeente, tot keurige mensen die hun pad recht kunnen houden. Maar God gaat juist laten beleven dat hij zijn zoon wilde zenden voor vijanden van vrije genade. Voor eerovers die vanwege de diepe val in Adam alle heerlijkheid verloren zijn. Dat maakt het wonder uit van de vrucht van kerst. Al zo lief heeft God geen keurige mensen gehad, maar de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Totdat er breekt een tijd aan dat het stil wordt 400 jaar. En gemeente, de Heere maakt daar een mens eens mee. Weet u hoe hij dat doet? Door een druppeltje liefde, gewerkt door Gods geest. Dan zul je mogen vallen voor God. En dan is zijn doen rein. En dan is dit vonnis gans rechtvaardig. Maar dan mag Ezechiël zeggen. Totdat hij komt. En dan is het zo opmerkelijk dat hier de Heer Jezus wordt aangewezen als de komende koning. Maar dan wordt zijn naam niet genoemd. Totdat hij komt. En verstaat u dat? Dat profetisch de weg gewezen wordt. Dat Christus zich openbaart door het afgesnedene heen. Maar zo hij vertoeft, verbijten. Want hij zal gewisselijk komen. Dan wordt de naam van Jezus nog niet genoemd. Dan wordt hij hier niet als de Christus voorgesteld. Maar profetisch blijft de persoonsnaam verborgen. Maar er wordt wel in deze belofte op de komende koning gewezen. Op die verborgen koning der koningen. Wie zal dan komen? Dan leert ons de tekst hij die daartoe recht heeft. En gemeente, wat betekent dat? Er zal een koning komen die recht heeft om de kroon te dragen. Zedekia moest hem om eigen schuld verliezen. En het volk wat met de belofte in de dood terecht moet komen, 't is alle heerlijkheid verloren om eigen schuld. Maar deze koning die zal komen, ik weet zijn naam in de tekst nog niet. De persoon blijft nog verborgen. Maar dan mag profetisch wel heen gewezen worden waartoe hij komen zal. Die daartoe, waartoe om de kroon te dragen recht heeft. O, er komt een koning. Dat ziet op die dierbare Christus die komen zal. Die van eeuwigheid door God de Vader is geroepen. Ik heb toch mijn koning gezalfd. O, zie over Sion, de berg mijner heiligheid. Daartoe kwam Christus. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven. Tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezittingen. O, dan is het waar dat die godheid van eeuwigheid de grondslag is voor de komst van de koning der koningen. Die recht heeft om de kroon der heerlijkheid te dragen. En wat krijgt dat een waarde voor een adventsvolk wat verloren ligt. En alle heerlijkheid om God te kunnen bedoelen kwijt is geraakt. Want immers de catechismus zegt het zo mooi. Hij komt, ja dat is die middelaar en verlosser, die sterker is dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En waartoe dan gemeente, omdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toorn van God aan zijn menselijke natuur zou kunnen dragen. Met welk doel? Opdat hij deze kroon de heerlijkheid zou verwerven. Maar dat hij die ook aan onreine, eerovers, vijanden van God terug zal geven. Voelt u totdat hij komen, die daartoe recht heeft. En heeft de komende koning, heeft dan Christus recht om de kroon der heerlijkheid te verwerven. En de kroon der heerlijkheid ook weder aan verloren mensen te geven, jawel. Want deze komt uit de zade Davids. Komt uit dat geslacht waarvan schijnt alles verloren te liggen. En hij betekent, komt met de menselijke natuur. En zal in zijn middelaarsnatuur recht ontvangen om de kroon der heerlijkheid te verwerven. Dan komt hij uit de maagd Maria, dan komt hij tijdens de geboorte hier op aarde. En wat gaat hij in zijn menselijke natuur dan doen? Hij ontvangt het recht tot deze kroon. Langs welke weg, daar hij geen gedaante nog heerlijkheid heeft dat iemand hem zou begeren. Maar wat gaat hij straks te diep door uit liefde tot zijn vader en verheerlijking tot zijn naam, tot beantwoording aan Gods heilige recht en het zoeken van zijn vaders eer. Dan gaat hij er zo diep door, dat hij kruipt door het stof. Dat hij als het ware als een misdadiger gehoond, geplaagd, bespot naar Caïphas, Pontius, Pilatus moet gaan. En weet u wat daar gebeurt? In plaats van dat hij ontvangt een eerkroon, zal deze koning dragen een doornenkroon. Opdat hij komt, totdat hij komt, die daartoe recht heeft. En dan gaat hij daar met een spotkleed, dan gaat hij daar met een doornenkroon. Dan gaat hij daar aan het hout met splinters en daar hangt hij. Met die doornenkroon in zijn naaktheid tussen de hemel en de aarde die daartoe recht heeft. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Met dat grote doel dragende de doornenkroon. Opdat hij in zijn volle borgwerk de grondslag zou verwerven. Opdat onreine eerovers die alle heerlijkheid verloren zijn, nog weer in beginsel en straks ten volle hersteld zullen worden in die volzalige dienst des Heeren. O, die komende koning, die nu recht heeft om de kroon te verdienen. Maar gemeente, hij zal die kroon ook wegschenken aan mensen die hebben geleerd, niet waar, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet meer zijn. En zitten er dan vanmiddag in de adventstijd nog mensen in de kerk zo onheilig, zo goddeloos, zo onverbeterlijk, en toch diep in het hart heimwee, och, of nu al wat in mij is u prees, maar dat u erachter moest komen, mijn werken doen niet mee. Mijn gerechtigheden zijn als blinkende zonden. Wat heb ik geprobeerd om mijn kroon op te poetsen, om het gode aangenaam voor te stellen. Maar toen die laatste ontdekking in die weg kwam, nog een keer omgekeerd, dat ik in Adam in moest blikken, dat mijn bestaan toch in de wortel stond, in de dienst van hoogmoed, zo onrein. Onrein uit mij, geen vrucht meer, tot in de eeuwigheid. Maar wanneer dan God zorgt voor de komst van de koning, die nu recht heeft om de kroon te verwerven, maar ook om weder te geven, met het grote doel dat onreine doorbrengers, onverbeterlijke en mensen die God niet meer kunnen bedoelen, nog hersteld zullen mogen worden in de dienst des Heren, opdat hij een volk zal formeren dat zijn lofweer zal mogen gaan vertellen. En weet u dat wonder van de tekst, laten we het maar afronden. En dien ik dat geven zal. En wat betekenen deze woorden? En dien, dat is die komende koning, dat is Christus. Die recht heeft om die kroon te verwerven en weder te geven. En dien, dat is die dierbare zaligmaker, ik. Dat is God de Vader. Dat. Dat is dat huis van David, dat onreine, waarvan alles in puin ligt, geven zal. Dan horen we dat 's vaders welbehagen is, om op grond van Christus' verdiensten, die onreine, onvruchtbare eerovers en zelfbedoelers, die door de Vader zijn lief gehad met een eeuwige liefde, nochtans in Adam verloren, die zullen de kroon weer ontvangen. Nog een keer. En dien, dat is Christus. Ik, dat is God de Vader. Dat is dat verloren, onreine, eerovende volk, die kroon geven zal. En dan eindigt de tekst eigenlijk met die zoete vrucht. Wat alleen maar bewonderd kan worden. In de komst van deze koning. Die herstelt wat wij verbroken hebben. En dat wordt toegepast in al de keurlingen van eeuwigheid door de Vader geliefd. En dan eindigt de tekst in de komende Christus al zo lief. Heeft God die verloren, maar van God verkoren wereld gehad. Opdat ze hersteld zullen worden in zijn dienst. Jong en oud, klein en groot. Dat de Heere toepassen. In uw en ons alle leven bij aan- en voortgang. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn, totdat hij komen, die daartoe recht heeft, en dien ik dat geven zal. Dan zullen ze hier op aarde in beginsel gaan uitroepen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En wat een wonder, als straks de kerk bovenkomt. Hier is alles omgekeerd, maar op kosten en rekening van de komende Christus, zij ten volle hersteld zullen zijn in de dienst des Allerhoogsten. Gemeente, dat maakt het wonder uit. Wat wij verloren hebben om eigen schuld, is om Jezus wil nog terug te ontvangen. En zijn er in ons midden die om moeten komen en in de verlorenheid liggen. Ik wil u toeroepen, zo hij vertoeft. Verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven hoor. En weet u wat de les is? Berust in Heeren welbehagen. Hij doet wel haast. Uw heilsondagen. Amen. Heere, wilt u het gebruiken tot zegen, tot eer van uw naam. En voor onze zielen tot nut op reis naar de eeuwigheid. Dank dat u doorhielp. Wilt u verzoening doen over het zondige. Wilt u de gemeente voor uw rekening nemen. En denk aan uw arme Sion. O Heere, niemand vraagt naar haar. Hoe zal de verborgen persoon des middelaars zich openbaren? Mogen ze dan maar leren, Heere. Ook in deze tijd. Berust in 's Heeren welbehagen. Dan moeten ze er helemaal tussenuit. Maar na deze zullen ze het verstaan. Want wie roemt, roemen in de Heere. Hoor ons dan en verhoor ons. Uit genade. Amen. Het vijfde vers tot slot van 43. Laten we het zingen van Psalm 43. Het vijfde vers. Thank you. gemeente, ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.